Markus 8, 22 tot 26. Weet je wat nog? Jezus zat in de boot, onderwijs over het zuurdeesem. En ze komen nu aan in een plaats. De bootreis zit erop. En ze kwamen aan te Bethsaida. En ze brachten een blinde tot hem en smeekten hem deze aan te raken. En hij, de Heer Jezus, vatte de blinde bij de hand. Bracht hem buiten het dorp en spuwde in zijn ogen. Legde hem de handen op en vroeg hem, ziet gij iets? En hij zag op en zeide, ik zie de mensen, want ik zie ze hen als bomen wandelen. En vervolgens legde hij weder de handen op zijn ogen en hij zag duidelijk en was hersteld. En hij zag voortaan alles scherp. En hij zond hem naar huis en zeide, ga het dorp zelfs niet in. Tot zover de tekst van vandaag. En ik moet u eerlijk zeggen, als je dit leest, wat is het kinderlijk eenvoudig? Wat is het kinderlijk eenvoudig? Als we deze tekst lezen, dan is hier niets moeilijks bij. Nu, ik hoop u, en ik hoop dat u nog mee bent in het Markus-evangelie. Ik hoop dat u inderdaad de lijn kan volgen. Ja, dat ik probeer, laat ik het zo zeggen, vanaf het begin heb ik niet veel aandacht besteed aan hoe het Markus-evangelie is opgebouwd. Wie Markus is, waar hij voor geschreven heeft. Ik ben eigenlijk gewoon begonnen en mijn verlangen is eigenlijk om elk moment, je zou kunnen zeggen, als het ware het Bijbelboek Markus helderder voor u te schotelen, naar voren te brengen. Ik zou elke week een thematische preek kunnen houden. Ik zou elke week het thema uit de preek of uit de tekst kunnen halen en zeggen van dit is het. Ik moet u eerlijk zeggen dat ik mijn diepste verlangen is om u veel meer te geven. Veel meer van de achtergrond, de cultuur, hoe Markus is opgebouwd. En dat we als het ware in de voetsporen van de Heer Jezus meegaan. Dat bepaalde dingen in onze gedachten gegrift worden. Om u inderdaad in het Markus evangelie mee te nemen in de plaatsen waar de Heer Jezus geweest is. Om als het ware ook een stuk van de geografie mee te krijgen. Waar plaatsen liggen, wat de Heer Jezus gedaan heeft, de cultuur en alles wat daarbij hoort. En dan ook nog eens een keer, en dat is misschien wel de grootste uitdaging ook bij mij als ik elke zondag, of tenminste toch regelmatig preek, om lijn te houden in het verhaal en een stuk theologie mee te geven. Ik hoop dat wij zo langzaam maar zeker gezien hebben. Dat er eigenlijk een, je zou kunnen zeggen, een driedeling is in het leven van Mark, of in het Markus evangelie. We hebben als het ware in het begin gesproken over de publieke bediening. Ik heb dat nooit zo benoemd. Maar we hebben kunnen zien dat Jezus eigenlijk altijd publiekelijk wonderen ging doen. En ik heb u ook gezegd dat de Heer Jezus op het moment dat hij als het ware Galilea, dit gebied, verliet en naar Tyrus ging. Tyrus en naar Sidon, weten we dat nog? Decapolis. Dat hij dus die grote tocht maakte en dat deed hij om meer tijd met zijn discipelen te besteden. Om u als het ware ook mee te nemen in het feit dat de Heer Jezus als het ware van zijn publieke bediening nu zich terugtrekt en langzaam maar zeker overgaat naar een bediening waar hij dus inderdaad zijn nadruk legt op de 12. Het onderwijs van de 12. Hij laat het grote publiek achter zich, niet dat hij dat helemaal loslaat, maar hij gaat zich veel meer richten op de 12. En als u uw Bijbels open heeft in Markus hoofdstuk 8, dan is daar het monumentale moment, je zou kunnen zeggen, wij stappen op een ander continent. In Markus hoofdstuk 8 vers 31. 30-31, waar Petrus als het ware antwoord geeft op die vraag die we de volgende keer met elkaar hopen te gaan bereiken als zij opgaan naar Filippi Caesarea. Ze gaan dus omhoog, ze gaan hierheen, hier ligt Bethsaida. Op dit plaatsje hier ook, bovenaan bij het meer van Galilea. En ze gaan naar Caesarea Philippi, waar de Heer Jezus onderweg hen de vraag stelt. En wie zeggen de mensen dat ik ben? Ze geven zo een aantal antwoorden. En wie zegt gij dat ik ben? En dat Petrus daar het antwoord geeft. Gij zijt de Christus. Daar stappen wij op een ander continent. Voor het eerst in het boek van Markus komen wij als het ware tegen dat uit de mond van een mens deze woorden komen. Je zou kunnen zeggen, alles in het Markus-evangelie leidt op naar dit punt. En alles daar vandaan gaat verder. Of vloeit daarvan uit als het ware. Het is belangrijk om dat te zien. Als het ware de publieke bediening die de Jezus eerst had. En nu stappen we naar een andere continent waarin hij veel meer de 12 gaat onderwijzen. En waarom leg ik daar nadruk op? Omdat het eigenlijk vandaag een essentieel belangrijk punt is in de uitleg van dit wonder. We komen vandaag dus een wonder tegen, waar we inderdaad ook van zien van, er is niets vreemds in deze tekst. Een kind kan hem lezen en uitleggen, is het niet? Er zit niets moeilijks in. Er zitten geen fameuze Griekse constructies in. De tekst is goed vertaald. Wat u ziet is wat u leest. Het is eenvoudig. Maar wat is dan het grote probleem ook nog wat hier weer bij komt? Vandaag neem ik u dan een klein beetje de cultuur in. Want het gaat hier over een blinde. Een blinde die bij de Heer Jezus gebracht wordt. En waar de Heer eigenlijk een wonder doet, en dat zal ik u vertellen, om zijn discipelen te instrueren. Om zijn discipelen te onderwijzen. Hij neemt de man apart. Er zijn maar een paar mensen die meegaan. Waarschijnlijk alleen de vrienden en de apostelen. Het is geen grote publieke ceremonie. En de Heer Jezus doet het wonder. En we zijn zo gauw geneigd om dus inderdaad ook, als we begrijpen dat de Heer Jezus zijn bediening nu op de 12 gaat richten, om een wonder te lezen en dan gewoon te laten zien hoe groot en almachtig de Heer is. Maar wacht eens even, laten we eens even in de cultuur duiken. Blindheid, in die tijd, kwam massaal voor. Zeer veel zelfs. Alleen al in de Bijbel, en als ik het goed heb, zijn er 5 blinden die bij de Heer Jezus komen. En die genezen worden. Johannes hoofdstuk 9, Bartimaeus komen we nog een keer tegen. Marcus hoofdstuk 10, om er maar even 2 te noemen. Maar blindheid was iets wat in die tijd vaak voorkwam. Vandaag de dag valt het mee, is het niet? Vandaag de dag kijken we om ons heen. De enige blindheid die we kennen, grotendeels, is van de ziektes die bekend zijn. Als ik naar mijn moeder kijk, die haar oogjes kijken door een tunneltje. Ja, als ze niet geholpen was, zou ze blind zijn. Klaar, dat is een erfelijke ziekte die we nu kennen en kunnen behandelen. Maar in die tijd was er nog ontzettend weinig bekend. Bacteriën, hadden ze nog nooit van gehoord hoor. Virussen kwamen niet eens in hun woordenboek voor. Dat is waar. Staan we daar wel eens bij stil? We kijken heel snel met onze 20ste of 21ste eeuwse ogen terug naar de cultuur en zeggen, oh ja, blindheid, ja, we zien ook wel eens mensen met een wit stokje vandaag in de dag lopen. Of inderdaad met iemand een blinde geleidehond of iemand die werkelijk helemaal blind is die hulp heeft van anderen. Maar dan onderschatten wij de rijkdom van de wonderen van de Heer voor een groot gedeelte. Ze kenden geen oorzaak, aanwijsbare oorzaak voor blindheid. Zij kenden niet bacterieziekten zoals we die nu kennen. Ze hadden geen werkelijke oplossing. Vandaag de dag hebben wij medicijnen die zij toen niet kenden. Wij hebben inzichten die ze toen niet kenden. Een van de meest voorkomende ziektes, als wij dat kunnen verklaren, en vaak lezen we in de Bijbel ook wel eens, hij was van kinds af aan blind. Lezen we wel eens, hè? Wat denken we dan? Die is blind? Nou, dat hoeft helemaal niet. Dat hoeft helemaal niet. Dat denken wij, maar dat is helemaal niet noodzakelijk zo. En hier kom ik dus gewoon met een praktisch voorbeeld. Misschien heeft u wel eens van de ziekte, en dan moet ik hem even lezen, gonorroe gehoord. Dat is een geslachtsziekte. En een geslachtsziekte waar de bacteriën gewoon in de scheden van de vrouw huisvesten. En daar genesteld zijn. Heeft u wel eens aan gedacht wat er gebeurt als een baby geboren wordt? En dat is dus ook regelmatig nu nog bekend. In landen waar de hygiëne anders is, als het kind geboren wordt, dat de bacteriën inderdaad in de oog kruipen. En na 3 dagen daar een grote etter uitkomt en inderdaad blindheid kan optreden. Vandaag aan de dag weten we dat. In die tijd wist men niets. Dat kind heeft nooit gezien. Ja, de eerste 2 dagen van zijn leven misschien. De eerste dag. Was niet blind geboren, maar is zeer snel blind geworden. Als we denken dat dit een verre van onze bedshow is, en dat was toen, dan zal ik u zeggen dat in Nederland, en toevallig haal ik dat van de website, tot begin vorige eeuw, elk kind wat geboren werd met zilvernitraat in zijn oogjes werd gedruppeld om deze ziekte te voorkomen. Ze noemen het ook wel trauma, als ik het goed geïnformeerd ben. In het begin van de 20ste eeuw, dus dat is het begin vorige eeuw, toen een massale exodus naar Amerika optrad, ja, en iedereen daarheen ging, was deze ziekte het grote keerpunt waar mensen dus inderdaad terug konden. Als je deze ziekte trauma of gonorroe had, dan ging je terug naar huis. Er bestonden dus nog epidemieën in die tijd. En als we dat zo eens even op ons in laten werken, dat pas in 1674 bij Antonie van Leeuwenhoek, iemand die in de geschiedenisles bij school af en toe heeft opgelet, dat was de eerste die een bacterie, en Deborah begint al te lachen van, ja, die naam heb ik wel eens gehoord. Heel goed. Welk jaar was dat ook alweer? 17e eeuw, dat is een mooi begrip. 1674, dat is correct. 17e eeuw. Waar hij dus inderdaad voor het eerst bacteriën kon zien en definiëren. En dat hij verschillende delen kon aanwijzen van, dat is een bacterie en dat niet. Een fenomenaal keerpunt. Voor ons is het gewoon niet en ondenkbaar dat wij dat niet kunnen zien. Maar voor die mensen wisten ze helemaal niets. Dus, als wij lezen over wonder van blindheid, en in die cultuur was dat een massale impact op wat er gaande was om de mensen heen. Het was iets wat zo wezenlijk in de cultuur aanwezig was, blindheid, afgezien nog van het feit van het intense zonlicht wat er in die landen heerst, de droge klimaat met van alles wat er door de lucht vliegt, maar de bacterieziektes overal. Zo moeten wij dus inderdaad ook ons eens inbeelden in die cultuur en inleven, dat ziektes daar veelvuldig voorkwamen. Dat geslachtsziektes niet iets is van de 20e eeuw. Verre van. Ze waren er hoogstwaarschijnlijk toen ook al. Als we zien dat er zoveel blindheid voorkwam, dan is dat iets wat in die tijd leefde. Maar hoe zagen ze dan de blinden? Wat was nu de theologie van als het ware, van de omgeving naar blinden toe? Wel, als je dat wil zien, dan is het heel eenvoudig. Eigenlijk was de theologie net zoals de vrienden van Job. Ken jullie de vrienden van Job? Zofar, Bilda en Elifas. Wat zeiden die? Job, geef maar toe, je hebt iets gedaan, je hebt iets mispeuterd in je leven, dat jij die ongerechtigheid over je gekregen hebt. Oftewel, alles wat er misging in het leven van de mens werd direct gekoppeld aan zonde, werd direct gekoppeld aan ongerechtigheid. Was dat ook niet het begin van het gesprek van Johannes 9, toen ze die blinden zagen zitten en de discipelen aan de Heer Jezus vroegen, u mag het rustig opzoeken, Johannes hoofdstuk 9, de eerste twee versen, Heer, wie heeft nu eigenlijk gezondigd? Waren het zijn ouders of hij? Dat was de theologie die... Dat was de gedachte bij een blinde. En dan in een cultuur waar het zo veelvuldig voorkwam, waar het bijna altijd als eerste genoemd wordt. Blinden zullen zien, weet je wat nog? In de profetieën van Jesaja. Dat niet iets is van, ja oké, wij hebben een paar blinden om ons heen. Het was daar veel massaler dan in onze tijd. Dat was de theologie erachter. Dus als je in de cultuur zit, en je leeft je daarin, en je ziet dat, ondanks dat Lucas een dokter was, was er nog zo ontzettend weinig bekend. En absoluut geen oplossing. Een oogziekte die we vandaag maar een eenvoudig sulfaatje kunnen oplossen. Waren de mensen toen voor hun leven lang blind. En zo zien wij de Heer Jezus als het ware een persoon bij de Heer Jezus komen. En dan moeten wij dus inderdaad zeggen van wauw, voor diep in die cultuur was dit fenomenaal. Dat is ook hetgene wat ze op een gegeven moment, wat die man ook zegt daar in Johannes hoofdstuk 9, ik heb de verse even hier niet uitgeprint, maar waar hij dus inderdaad zegt, dit is ongehoord wat hier gebeurt. Dat blinden kunnen zien, hebben wij nog nooit eerder gehoord. Lees Johannes hoofdstuk 9 maar eens door. Dit is ongekend wat hier gebeurt. We hebben veel gezien, maar dit niet. Het is een bijzonder wonder. Ik geef toe, mijn inleiding is wat langer vandaag, maar het is een bijzonder wonder. Want wat maakt dit wonder uniek? Hij komt alleen in Marcus voor. Het is het enige wonder, samen met die vorige, weet je wat nog, die dove die zo moeilijk kon spreken, hoofdstuk 7, vers 32 is het denk ik, ja, 32 tot 36, waar de Heer met zijn gebarentaal van alles aan die man bekend maakt. Ja, die eenvoudige preek, dat je merkt dat de Heer gewoon zich aansluit bij zijn publiek. Dat was het andere wonder wat uniek is aan Marcus. Twee wonderen. En die hebben zoveel overeenkomst. Heb je daar eens bij stilgestaan? Als je ze leest naast elkaar. De dove, die nauwelijks kon spreken, die wordt bij de Heer gebracht door zijn vrienden. Deze blinde wordt gebracht door de Heer, bij de Heer door zijn vrienden. De Heer legt zijn handen op. De Heer raakt met speeksel, weet je wat er nog? Dat hij de tong aanraakte van die man, die raakt hier met speeksel zijn ogen aan. Zoveel overeenkomsten. En allebei, als ze weggezonden worden, mogen ze niet spreken. Wat we hier zien is, je zou kunnen zeggen, de manier waarop Jezus zijn wonderen deed. Handoplegging, aanraking. Hij gebruikte daar speeksel bij. Hij nam de mensen apart, dat deed hij toen ook, hè? Toen nam hij apart uit de massa, nu gaat hij de stad uit of het dorp uit, hij gaat uit Bethsaida. Er is alleen één groot verschil met alle andere wonderen in de Bijbel. Er is één groot verschil. Heeft u het gelezen, de tekst van vandaag? De genezing is niet in één keer. De genezing gebeurt in twee stappen. De Heer legt zijn handen op en hij vraagt aan die persoon, wat ziet gij? Ik zie mensen als bomen. En de Heer wederom legt zijn handen op. En dan staat er en hij ziet alles scherp. Hij was genezen en noem maar op. Dit is zo'n bijzonder wonder, omdat het in twee fasen gebeurt. Wat wij tot nu toe gezien hebben, was elke keer dat Jezus zijn genezing onmiddellijk was. Schoonmoeder van Petrus, zelfs die was in één keer omhoog genezen. Ja? Hij zei, de schoonmoeder van Petrus, dan de rest ook. Ja, dat klopt. De melaatse die bij de Heer kwam. Wat staat er zo? En hij was onmiddellijk genezen. Die lamme die door het dak naar boven, naar beneden kwam, stond op en nam zijn matras op. Er was geen progressie. De bezetene, weten we dat nog? In Gerazem, die van de berg af kwam stormen. Boef! Het legioen aan demonen ging uit hem vandaan en hij zat in zijn volle verstand daar. De vrouw met de inwendige bloeding die de Heer van achteren aanraakte. En wat staat er? En terstond droogde zij op. Haar bloeding stopte. Het dochtertje van Jairus. De dove die moeilijk sprak was direct genezen. En hier vandaag komen wij als enige keer in de hele Bijbel tegen dat een wonder in twee stappen gebeurt. Ja, we zien het nog een keer, hoofdstuk 9, modder op de ogen. Die man die ook blind was, die moest zich uit gaan wassen. Maar hier zien we dat een man als het ware in twee stappen genezen wordt. En dat is iets waar ik pas aan het eind van de preek antwoord op ga geven. En waarom? Omdat alles in het leven van de Heer en alles in de Bijbel een betekenis heeft. En ik wil u dat ook meegeven, maar dan wil ik eerst door het hele verhaal heen gaan, zodat u begrijpt waar we zijn en wat het verhaal inhoudt. En dan trek ik u als het ware weer mee naar de context waarin wij zitten, omdat daar ook de oplossing ligt, in mijn optiek. We beginnen met waar Jezus heen ging. Want het was eigenlijk heel eenvoudig. Jezus was op weg. En daarom heb ik dat even kort getekend. Het meer van Galilea, waar Jezus omheen gegaan was. Hij was naar Cafarnaüm gegaan, of dat gebied in ieder geval. En hij steekt over naar Bethsaida. Bethsaida, een plaats bovenaan het meer van Galilea. Zodat u geografisch even weer mee bent. Waar Jezus heen ging. En ze kwamen aan te Bethsaida. Toch wil ik nog weer even stilstaan bij het diepe, trieste moment van Galilea. Een jaar, meer dan een jaar heeft de Heer daar besteed. En hij sluit de deur achter zich en hij zet een streep in het zand. Hij komt nog één keer terug, dat zullen we ook nog zien. Maar om er doorheen te trekken en zijn discipelen te onderwijzen. Meer niet. Een trieste dag. De Heer verlaat Galilea om eigenlijk nooit meer echt terug te komen. En als je daarbij nadenkt, en we staan vlak voor kerst, wat zien we? Er was geen plaats voor de Heer in Bethlehem, dan alleen maar een kribbe. Een herberg was vol, hij was in de stal als het ware. Er was geen plaats in Cafarnaüm. Er was geen plaats in Galilea. We hebben nog een paar maanden te gaan, en ondanks dat we nog maar halverwege het boek zijn, hebben we nog maar een paar maanden te gaan. En met een paar bedoel ik wel meer dan zes in het leven van de Heer. Maar er is ook geen plaats voor de verlosser in deze wereld, want hij moest sterven. Nergens is plaats voor hem. En op dit moment gaat hij naar Bethsaida, een plaats waar de Heer bekend was. Een plaats waar vlakbij als het ware de voeding van de 5000 geweest is. Waar hij dat brood brak en de 5000 mensen te eten gaf, was in de buurt en de omgeving van Bethsaida. Hij is op doorreis naar Caesarea Philippi. En dit is gewoon één moment dat hij stopt en dat Bethsaida genoemd wordt hier in de tekst om door te gaan. En u leest dat in het volgende hoofdstuk of de volgende paragraaf, moet ik eigenlijk zeggen, dat hij doorgaat naar Caesarea Philippi. Hij trekt zich terug. En voor het eerst, dat is de climax waar we heen gaan, gaat hij met zijn discipelen spreken over zijn lijden, zijn sterven, zijn dood en zijn opstanding. En dat is waar het heen gaat. Dat is wat hij straks onderweg gaat doen. Dat is waar de Heere Jezus heen gaat. En als hij ergens heen gaat, dan ontmoet hij iemand. In vers 22, het tweede gedeelte, wie Jezus ontmoet. En ze brachten een blinde tot hem en smeekten hem deze aan te raken. Ik heb net wat proberen te vertellen in de cultuur van die tijd. Om daar eens binnen te gaan stappen en gewoon met onze 2000 jaar later oogjes binnen te gaan en te zeggen, dat was heel anders. Blindheid was rampzalig. Je werd gezien als een vervloekte, buiten de, je zou kunnen zeggen, de maatschappij. Je kon niet deelnemen aan religieuze ceremonies. Je werd gezien, zeker door de religieuze, als een onreine. Want je had het toch wel aan jezelf te danken. Als blinde altijd tastende in het duister, is het niet? Je had altijd hulp nodig. Als je ergens heen wilde, had je iemand nodig. Compleet afhankelijk. Deze man, zou ik zeggen, bij Gods genade, had vrienden, kennissen, familie, we weten het niet. Maar ze brachten hem bij Jezus. Oftewel, ze wisten wie Jezus was en wat hij kon doen. Want ze smeekten hem namelijk om wat? Om hem aan te raken. Zij hadden dus gezien hoe Jezus mensen genas. Door aanraking. Door zich te vereenzelvigen als het ware met de persoon. Dit was de reden hoe ze hem kenden. Dit zien we eigenlijk door het hele stuk terug. Als je terug gaat lezen en de wonderen gaat zien. Dan was het de Heer Jezus die als het ware de melaatse aanraakt. Het dochtertje van Jairus omhoog haalt. Hij vatte de hand van Petrus, zijn schoonmoeder. Het is altijd die aanraking. Markus hoofdstuk 6 vers 5, waar de Heer Jezus komt in Nazareth en hij verwonderde over zijn ongeloof en hij kon er niet vele wonderen doen. Hij genas enkelen door handoplegging. Dat is hoe de Heer Jezus naar huis ging, dat is of door de wereld ging, dat is hoe hij genas. Dat is hoe die mensen als het ware bij hem kwamen en dat wisten ze. Het was bekend voor hen. En ook logisch, want ik heb het net gezegd, de Heer had een massale invloed gehad, ook in dat gebied. 5000 mensen gevoed, mannen alleen, vrouwen en kinderen nog niet eens meegerekend. Ze kenden hem. Maar ze kwamen niet van Bethsaida. Vers 26, want wat wordt er gezegd dat ze niet tegen de blinden, ga naar huis en ga niet terug naar het dorp. Oftewel, je komt niet uit Bethsaida, ga daar mijn naam niet verkondigen, maar vertrek gewoon naar je huis. Klaar. Ze kwamen van elders. Ze komen nooit te vergeefs bij de Heer. Zien we dat? Want wat is het volgende wat de Heer Jezus deed? En hij doet dat, je zou kunnen zeggen, in 5 stappen. Ja? Vers 23. Hij vatte de blinde bij de hand. Hij bracht hem buiten het dorp. Spuwde in zijn ogen. Legde hem de handen op. En vroeg hem, ziet gij? We lezen er heel makkelijk overheen. Toch wil ik er stap voor stap weer doorheen. Wat deed de Heer Jezus? Hij nam de blinde bij de hand. Is het niet zo dat die blinde altijd hulp nodig heeft? En wat doet de Heer? De Heer neemt hem bij de hand. De Heer neemt leiding. De Heer beschermt hem als het ware dat hij niet valt, struikelt of ergens tegenaan loopt. En zegt, kom met mij mee. Ik ga je leiden. Ik kan me niet een mooiere hand voorstellen die een blinde leidt dan de hand van de Heer Jezus. Hij neemt de man mee. En hij brengt hem als het ware in veiligheid. Buiten het dorp. Hij brengt hem buiten het dorp. En wat is daar eigenlijk, waarom is het zo belangrijk dat de Heer hem buiten het dorp neemt? Integriteit. De Heer maakt er geen show van. De Heer zet als het ware de blinde niet in het centrum en beschaamt hem. Er is ook een punt van, het is tweeledig. De Heer, daar zullen we straks nog even opkomen. De Heer beschermt zijn integriteit, de integriteit van die man. En hij wil ook niet dat het conflict nog groter gaat worden. Maar als eerste wil ik daar even bij stilstaan dat het geen show wordt bij de Heer. Zie, als je de Heer Jezus tot nu toe gevolgd hebt en je weet waar die heen gaat naar Caesarea Philippi, de Heer weet waar die heen gaat. Hij leidt zijn discipelen. Hij weet dat hij naar het kruis moet. Straks lezen we ook nog in Markus en hij ging op naar Jeruzalem. Hij ging voor de discipelen aan. Alles is gepland in het leven van de Heer. Hij had makkelijk een promotieteam vooruit kunnen sturen. De discipelen hadden maar hoeven vragen van Heer, wanneer komen wij in Caesarea Philippi aan? Wat is uw planning? Wel, volgende week donderdag om 8 uur 45 stap ik daar over de grens. Aardse tijd. Want hij weet het. En de Heer stuurt geen promotieteam vooruit. Er is geen spandoek langs de weg. Er is geen billboard die uitnodigt voor een of andere grote gebedsgenezing of genezingsdienst. Geen groot publiek. Langs de uitgestippelde route geen billboards. Geen toneel, geen verschijning, geen schijnvertoning. Maar heel eenvoudig, buiten het dorp, het privé, het kleine moment. Afgescheiden van de rest. Zo anders als wat we vandaag in de dag lezen, horen onder het paraplu van evangelies, met allerlei genezingsbedieningen, de grote tamtam die er omheen gaat, de tenten die opgetrokken worden, de geldbuidels die moeten rinkelen, de bekende namen die rondgaan, de fame en wat zal ik zeggen, de publiciteit die er van vooraf gaat. Ik lees helemaal niet. Ik lees het tegenovergestelde in mijn Bijbel. De Heer die bij Jairus binnengaat met een paar discipelen en de deur dicht doet. En uiteindelijk zegt, dit hoeft niemand te weten. Straks zelfs, als we even verder gaan in Marcus' evangelie, als Petrus die declaratie gedaan heeft van, gij zijt de Christus, wat zegt Jezus dan? Ga en verkondig het! Lees maar even na. Zorg dat je dit niet vertelt. De wonderen van de Heer Jezus, laat ik drie dingen noemen. De wonderen van de Heer Jezus bevestigen zijn goddelijkheid. Is dat niet de declaratie van Petrus, die uiteindelijk zegt, waarlijk, gij zijt de Zoon van God. Gij zijt de Christus. Gij zijt de Messias. Op basis van alles wat hij tot nu toe gezien heeft, is dit het je zou kunnen zeggen, een monumentaal moment. Ja, de bevestiging is er. Waar zouden we anders heen moeten? En als ze in de Lijdensweek zijn, in Johannes hoofdstuk 14, dat ze vragen van, u heeft woorden van leven, waar anders moeten wij heen? De discipelen van Johannes die bij de Heer Jezus komen en vragen, bent u waarlijk de beloofde Messias uit het Oude Testament? Wat krijgen die discipelen als antwoord? Ga en vertel aan Johannes dat blinden kunnen zien. Lammen kunnen lopen. Het is niets anders dan de bevestiging van zijn goddelijkheid. De wonderen bevestigen ook, en we hebben dat eerder besproken, en ik wil dat gewoon als herhaling invoegen, bevestigen ook dat de Heer Jezus, bevestigen als het ware het komend koninkrijk. Dat waren toch de profetieën uit het Oude Testament, Jesaja 29, 18, Jesaja 35, vers 5 en 6. Dan zullen de ogen der blinden geopend en de oren der doven ontsloten worden, dan zal de lammen springen, als een hert en de tong van een stomme zal jubelen, want in de woestijn zullen wateren ontspringen en beken in de steppen. Dit is het millennium. Het duizendjarig rijk. Dit is het koninkrijk wat zal komen. Dit is wat de Heer als het ware laat zien in een preview met zijn wonderen. En als laatste het oordeel. Weet je wat dan nog het oordeel over de wonderen? Wee u, Chorazim. Wee u, Bethsaida. Want indien in Tyrus en Sidon. Weet je wat nog? Tyrus en Sidon. Deze wonderen geschied waren, hadden zij zich bekeerd. En in zak en as gezeten. Dit is een belangrijk punt. Als je de Heer zijn leven volgt, dan zijn de wonderen nagenoeg allemaal gericht op de privésfeer. Het is geen grote tamtam. Ja, in het voorgaande hebben we gezien dat hij dat doet. Om wat te doen? Om te bevestigen dat hij de koning is. Dat hij, als het ware, de Messias is. Maar in Johannes hoofdstuk 3, waar Nicodemus komt en zegt, waarlijk, de wonder die u doet, kan niemand anders dan degene die van God gezonden is. De Heer trekt zich terug, neemt de man mee, gaat buiten de stad, om in een kleine privésfeer de man te genezen. Maar hoe doet hij dat? En hij spuwde hem in zijn ogen. Volgende punt. Legde hem... Nee, zullen we dat toch even stilstaan? Dit is zo vreemd voor ons, is het niet? Ja, als wij spuug leggen in iemands ogen, is nou niet iets waar we graag naar uitzien. Zit er een bepaalde, je zou kunnen zeggen, mystieke gedachte achter een spuug? Zit er een bepaalde kracht in het spuug? Nee. Het was de Heer zijn, als het ware, zijn symbool waarvan hij zegt, daar zit het probleem en daar ga ik wat aan doen. Daar ga ik wat aan doen. En hij gebruikt hier, net zoals in de voorgaande, bij die man die moeilijk kon spreken en doof was, gebruikt hij diezelfde methode. Er is niets speciaals, het is waarlijk, het lijkt bijna, en dit is een nieuw woord voor u, vast en zeker, ongeknutseldheid. Ongeknutseldheid, staat in het Nederlands woordenboek. Oftewel, wat je hier ziet, is het gewoon zo eenvoudig, zo aards. Vind je ook niet? Ook niet die aards, maar gewoon werelds, maar dat klinkt zo werelds, dus aards. Ja? Zo eenvoudig, zo back to the basic. Ja? Zo, in het Engels, plain, zo gewoon. De Heer heeft geen hopse hijsa, geen toeters en bellen, geen show, geen mystiek. Gewoon, je zou bijna zeggen, ruig en onbehouwen. Ja, ik kom zelf uit het noorden van Nederland. Als ik daar ben, wat vind ik daar, waar geniet ik van? Die mensen zijn bonkig. Die zijn ruw. Maar ze zijn zo transparant, zo plain. Er zit geen show, ze zijn zo aards. Als ik het zo mag zeggen. En dat is eigenlijk wat je hier ziet. De Heer heeft geen kunstmatig opgeklopte, ja wat zal ik zeggen, show. Hij maakt er niet iets specifieks van. Het is gewoon, kom eens bij me. Daar zit het probleem. Ja, daar zit het probleem. Hij legt dan ook nog zijn handen erop als we dat lezen. Hij legt zijn handen erop, dit in tegenstelling, begrijp even goed. Waarom haal ik het in tegenstelling tot als het ware de religieuze elite die om deze mensen heen liepen? Want dat was toch een vervloekte? Dat was toch een onreine? Is het de Heer die juist zijn hand op hem legt? Verbondenheid. En dan vraagt hij hem iets. Hij vraagt, en? Zie je al iets? Dit is, en de Heer Jezus die vraagt in de man, ziet gij iets? En dan moet je nog eens even bij stilstaan en zeggen, maar Heer, u weet toch alles? Dit is de enige wonder, voor zover ik kan begrijpen en terug kan vinden, waar de Heer Jezus als het ware de persoon betrekt bij de genezing. En dan niet in de zeer dat daar een genezende antwoord achterweg komt of een antwoord wat helpt in de genezing, maar wel om te horen van, en hoe ver staat de genezing nu? Hoe ver is het? De Heer geeft hem als het ware een actieve betrokkenheid in dit geheel. En dit is zo bijzonder. En dan gaan we ook naar het volgende stukje, wat die man gaat zeggen zo. Maar dit is zo uniek, want nergens lezen we dit, dat de Heer een vraag stelt. Dat maakt ook, als het ware, dat de man zelf moet observeren wat hij ziet. Hij moet er als het ware zelf achterkomen wat hij ziet. Vers 24 zien we dat ook, en dan gaan we zo heen, en hij zag op. Dit is zo bijzonder, want alle wonderen waren tot nu toe direct. Nergens hebben we geleidelijkheid gezien. Nergens hebben we gezien dat mensen die in een rolstoel zaten bij de Heer Jezus, al hadden ze die nog niet, dat die inderdaad op een brancard werden aangevoerd, dat ze kreupel weggingen. Hé, ze pakten hun matras op en man, ze liepen iedereen eruit. Nieuwe benen, allee, gaan. Ziet er voor je, iemand die 70 jaar is, stel benen van die compleet vers zijn. Dan loopt mijn vader mij er weer uit. Wat een genade dat de Heer dat soort wonderen niet doet. Dat zou beschamend voor mij zijn. Maar aan de andere kant ook weer, we zouden ons in nederigheid brengen. We hebben het allemaal nodig. Ziet gij iets? De Heer betrekt deze man met persoonlijke observatie bij hoe ver het wonder staat. Nou, ik hoop dat u begrijpt dat de Heer Jezus hier geen tekort had aan macht. Aan kracht, aan mogelijkheden. Ik hoop niet dat uw beeld van de Heer Jezus Christus in één keer drastisch gaat dalen en zegt, maar de Heer is toch almachtig en dit kon hij niet in één keer. Als u dat denkt, dan moet u even uw theologie van de Godheid bijschaven. Dan heeft u een ander probleem. Dan ga ik terug met u in de boot en dan ga ik spreken over het zuurdeesem van Sadduceërs. Uw theologie is wat liberaal geworden. Er zitten wat wat slechte invloeden in. De Heer heeft nooit tekort. Hij die alles geschapen heeft en alles in stand houdt door het woord, door het spreken, die exact weet wat er in de mens omgaat, die onbegrensd is in zijn macht, hoe noemen we dat ook wel, almachtig. De Heer heeft hier geen tekort aan energie of kracht om dit wonder in één keer te doen. Maar er is een onderliggende gedachte. Daar komen we straks op. Maar wat hoort Jezus nu? Wat hoort Jezus? De man geeft antwoord. En dit is wat Jezus hoorde. En hij zag op en hij zeide wel, ik zie mensen, want ik zie hen als bomen. En de man zag op, staat er. En dat is prachtig vertaald. Prachtig. Het is inderdaad dat opzien als het ware. Iemand die jaren blind is geweest, weet niet waar hij moet kijken, weet niet hoe hij zijn ogen moet sturen. Er staat ook niet bij of die man wel of geen ogen had. Hij was blind, punt. En hij zag als het ware op. En hij kijkt. Hij zag op. En het Griekse woord, en ik ga u vandaag meenemen in een aantal Griekse woorden, maar daar heb ik een reden voor. U hoeft ze niet te onthouden, maar u zult horen dat de Heer hier een groot aantal, Marcus dan, een groot aantal woorden neergeschreven heeft die met zich te maken hebben. En dit eerste woord wat hier gebruikt wordt en hij keek omhoog en zag, is anablepis, van bleppo. Anablepis. En het betekent gewoon zien. Hetzelfde woord identiek wordt bij Bartimeus gebruikt in Marcus hoofdstuk 10 en bij Johannes hoofdstuk 9. Dus deze man kon waarlijk zien. Voor het eerst als het ware was er licht in zijn pupil gekomen en hij heeft zoiets van, woehoe, ik zie. Hij ziet. En hij omschrijft het ook heel duidelijk. Hij zag als het ware mensen als bomen. Hij zag de contouren. Hij zag als het ware de grote lijnen. En wat zouden we, hij zag de mensen. Wel de mannen die bij hem waren. De Heer Jezus. Misschien had de Heer hem wel verteld van, vriend, er zijn wat mensen die volgen. Er zijn 12 van mijn discipelen, waarvan één een, laten we dan maar even over zwijgen. Die 11 die zijn oké. Okay, daar gaan we mee verder. Die gaan mee. Die vrienden van jou mogen mee. We zijn buiten het Bethsaida. Niet gebeurd. En hij kijkt op. En dan zegt hij, ik zie mensen als bomen. Of mensen concluderen uit van hij is blind geweest vanaf zijn geboorte. Ik heb geen idee. Want zelfs een blinde die nooit een boom gezien heeft, letterlijk, en nooit mensen, die kan één ding concluderen. Ze staan allebei rechtop. Dat voelt hij van zichzelf. En als hij tegen een boom aanleunt, als een keer een boom gevoeld heeft, dus die staat ook rechtop. Het is moeilijk om dat uit die tekst te halen. Maar hij ziet dus als het ware mensen als bomen. Nou, wat bedoelt hij hiermee? Het is heel eenvoudig. Hij ziet, maar hij ziet niet. Scherp. Hij heeft min 13. Ja? Oftewel, hij staat op en hij zegt, ja, ik zie hier iets voor mij. Ik zie hier een massa met allemaal hoofdjes en contouren, maar vaag zie ik dat er iemand een iets spiegelends op zijn gezicht heeft hangen. Dat heet een bril. Oh, heet dat een bril? Oh, oké. Okay. Maar voor de rest ziet hij, kan hij geen gezicht onderscheiden. Hij kan gewoon niet scherp zien. Hij kan de dingen onderscheiden, maar hij kan hoofdzakelijk met de contouren zien. Dat is de conclusie van de man zelf. Ik zie, zo omschrijft hij het ook, mensen als bomen wandelen. Zijn focus is niet goed. Maar hij kon zien. Dat klopt toch? Hij zag op. Het anablepis, ablepo, hij kan zien. Dat klopt. En hij meldt aan de Heer, ja het klopt, maar op een of andere manier zie ik bomen en mensen als bomen, ze lijken hetzelfde. Ze staan rechtop. Voor de rest is het nog niet scherp. Ik zie troebel. En dan gaan we naar wat de Heer nogmaals deed. Vers 25. Vervolgens legde hij, de Heer Jezus, de handen op zijn ogen. En hij zag scherp, sorry, en hij zag duidelijk, was hersteld en zag voortaan alles scherp. Dit is wat de Heer Jezus nogmaals doet. Dus dit was zijn gebruik. Ik heb het al gezegd, leg de handen op. Op zijn ogen. Zoals de eerste keer. En nu is de man hersteld. De Heer Jezus doet het nogmaals. Maar luister eens en lees eens even heel goed mee wat daar staat in Marcus. Hij zag duidelijk, was hersteld en hij zag voortaan alles scherp. Dat is wel heel erg veel van het goede, hè? Als hij gewoon gezegd had, en hij zag alles scherp, was klaar. Hij was hersteld, was het ook klaar. Maar nee, het wordt als het ware ons onder de neus gewreven. En de schrijver wil ons iets duidelijk maken. En wel iets heel duidelijk, wel iets heel, heel duidelijk. Hij zag duidelijk. Hij was hersteld en hij zag voortaan alles scherp. Waarom zeg ik dit? En dan ga ik zo even door. Ik ga hier ook de Griekse woorden bij laten zien. En eigenlijk is het zo dat Marcus hier bijna alle woorden gebruikt die voor zien te gebruiken zijn. Hij gebruikt zelfs in deze tekst twee woorden voor ogen. En die zal ik u besparen in het Grieks. Ja? Dat alles wat hier om draait, alles waar we zo doorheen gaan, ligt de nadruk op zien. Zien en nog eens zien. Hij was en hij zag duidelijk. We hebben net anableppis gehad van bleppo. En hier hebben we diableppo. Dia kennen wij. Het woord dia. Weet wat er nog van die kleine... Oh, hier komen we met een generatiekloof. Voor zij van mijn leeftijd... Ja, hebben die ooit een dia kunnen zien? Dat was nog zo'n filmrolletje die werd ontwikkeld. Die terugkwam en waar je, ja, waar je in zo'n huisje kon zetten. Zo'n kastje. Klik, die kon je erin doen. Projectortje erachter, lampje erachter. Poef. Het licht scheen door en dan had je hem geprojecteerd, had je de foto geprojecteerd op een scherm. Een dia. Dia bleppo. Hij kon alles doorzien, is het eerste wat er eigenlijk staat. Ja? Dia door. Hij had dus nu een penetrerende blik. Hij kon door de mist als het ware heen zien. Het troebelen was weg. Ik kan alles doorzien. Hij kon er doorheen kijken. En dan staat er het woordje, hij was hersteld. Ja, maar dat zei het eerst ook. Nou, hier zal ik het Griekse woord niet bij noemen, maar hij was gewoon hersteld. Hij was genezen. Hij was perfect. Hij was nu volledig hersteld. Alles troebelheid was weg. Het was klaar. En dan als laatste, het stukje van een hij zag voortaan alles scherp. Het woordje is daar embleppo. We hoorden het alweer. Waarom de nadruk op bleppo? Waarom de nadruk op zien? Anableppes, diableppo, embleppo. Hij kon zich als het ware weer volledig focussen en richten. Het woordje hier betekent ook verzien. Oftewel, hij kon nu inderdaad verzien. Ben je bijziend of ben je verziend? Wel, ik ben verziend. Oh, dan mis je iets dichtbij. Hij miste iets ver weg en hij ziet nu alles ver weg. Het is niets anders dan een opeenstapeling, een herhaling van alles wat er voorgaand al gezegd is. Elk facet van wat maar mogelijk is om, je zou kunnen zeggen, zien te beschrijven, staat hier benoemd in dit vers en in dit stukje. Hij kan zien, hij kan zich focussen, hij ziet alles scherp, hij kan dichtbij zien en hij kan veraf zien. Alles is voor hem helder. En voor degenen die een bril hebben of een bril nodig hebben, kennen jullie allemaal dat wonder? Dat als je inderdaad zo begon het bij mij, dat ik op het schoolbord in de seminary, en ik had al een bril, inderdaad zo naar een professor zitten kijken, die was aan het schrijven op de overhead met een roze pen, en ik was zo aan het schrijven, en ik denk, ik zie helemaal niks op de muur komen. En ik zie mijn vriend gewoon typen. En ik zie de ander ook typen, en ik zit met mijn laptop voor me, en ik zeg, ik zie niet eens dat er wat staat. Het zijn niet eens krabbels, ik zag gewoon niks. Dus ik begon echt te twijfelen zo van, Heer, wat is hier gaande? Wij naar de opticien, oogmeting laten doen, helemaal doorgemeten. Ze hadden één antwoord, meneer, u heeft een sterkere bril nodig. Een nogal wat sterkere bril. Dat is fijn. Ik ging een week later ophalen en ik zie het nog voor mij met ons hele gezin, kleine kinderen op dat moment nog. Ik krijg die bril op. En je loopt als gezin naar buiten en de kinderen lopen zo door, want voor hun is alles hetzelfde. En je stapt in zo'n hal en je hebt er niet zoiets van, wauw. Kennen jullie dat, die een bril hebben? En dat je niet zoiets hebt van, wauw. Machinaal. Wat zeggen de kinderen vandaag ook alweer? Dit is af. Dit is af, man. En ik stond er gewoon werkelijk, en ik zie mijn gezin nog voor me wegwandelen met de kinderen aan Annemarie. En ik stond er echt gewoon perplex. En je staat zo rond te kijken en zegt, wauw, wat een wonder. Het is bijna een wonder. Het hangt er alleen voor. Maar het is een wonder. Hè? Nou, dat is wat bij die man gebeurde. Hij zag alles en in één keer gaat zijn focus, gaat scherp. Wauw, geen revalidatie, geen hulp van anderen, geen langzame genezing, perfect, volledig zicht in groot contrast tot wat we vandaag de dag om ons heen zijn met de surrogaatdingen of onze hulpmiddelen. Want elke ochtend moet ik hem weer opzetten. Maar waarom twee stappen? Tot nu toe hebben we niets in de tekst gelezen. Ik heb nergens gehoord dat de Heer Jezus vroeg naar het geloof van deze man. Er staat nergens dat er ongeloof in zijn hart was. En dat daarom dat de Heer hem daarop berispen zegt. Hé, je hebt wel ongeloof in je hart. Hè? Dan moet ik nog een tweede keer. Jongen. Jouw ongeloof staat wel flink in de weg bij die genezing. Nou, lezen we dat nergens. En toch, twee stappen. Mijn tekst zegt daar niets over. Uw tekst? We komen daar zo op. En dan als laatste wat de Heer gebood. Wat de Heer gebood. Hij zond hem naar huis en zeide, ga het dorp zelfs niet in. Nou, ik denk dat deze man het dorp niet in wilde, want hij had gewoon genot van alles wat hij kon zien buiten het dorp. De schepping, de bomen die hij kon zien, de scherpte. Hij kon zelfs tegen zijn vrienden zeggen, toen ze terugliepen, hé, moet je dat daar zien? Dat zijn vrienden zeiden, waar? Kunnen jullie dat niet zien? Maar ik wel. Mijn zicht is perfect. Maar geen grote show. Ga niet terug naar Bethsaida. Ga het dorp niet in. Het is werkelijk, die man was eens blind. We hebben dat gezongen vanochtend, hè? Eens was ik blind. Maar nu kan ik zien. Waarom mag hij niet terug? Weet we nog, geen conflict. Om het, laat het zo zeggen, om het conflict niet nog eens een keer verder op te drijven met de Farizeeërs. Want wat was er een haat gekomen. Dat was er een haat en we zien het ook langzaam maar zeker als het ware samenvoegen en cumulatief worden in het dat alles steeds verder drijft naar hij moet aan de kant. Hij moet uitgemoord worden. Jezus drijft het niet op de spits. Ga naar huis en houd voor jezelf. En het mooie is, als je de tekst hier leest, bij het vorige wonder, dat lezen we regelmatig, dat hoe meer Jezus het hen verbood, hoe meer ze het verkondigen. Hier staat niets. Is dat niets in die tekst? Oftewel, we zouden bijna denken dat deze man gehoorzaam geweest is. Dat hij inderdaad gewoon naar huis ging. Alleen met zijn vrienden erover sprak. En rustig naar huis ging. Jezus wilde geen conflict. Jezus wilde ook niet dat hij alleen maar gekend en bekend stond als wonderwerker. Waarom? Jezus had inderdaad zo vaak, als het ware, de demonen het zwijgen opgelegd. Ze mochten niet spreken. Wij zouden het van de toren geblazen hebben. Als ik in die mensen schoenen stond en ik was genezen. Je moet zwijgen. Het is tegen alle logica in. De Heer deed dat bij de demonen. Weten we dat nog? In elke facet waar we zien dat de Heer Jezus legt die mensen het zwijgen op. Bij die Melaatse. In Marcus 1 vers 44. En inderdaad is al een paar jaar geleden. Maar als uw geheugen nog even opfrist of je teruggaat en het gewoon weer eens leest. Hij werd genezen, maar hij mocht niks zeggen. Ga naar de priester. Reinigingsritueel moet je doen. Dan houden we op het dochtertje van Jairus. En gebood hun nadrukkelijk dat niemand het te weten zou komen. Dit was wat de Heer zo vaak deed. Hij wilde niet dat hij bekend stond als wonderwerker. Het verhaal was nog niet compleet. Het verhaal was helemaal niet compleet van de Christus. Alles, maar dan ook alles, alles was gericht op het kruis. Alles bouwde op naar het kruis. Eerst moest het bloed van het kruis vloeien en afdruppen. En dan zou het verhaal compleet zijn. In het hele Nieuwe Testament lezen we een massale hoeveelheid over het kruis, het bloed van Christus, wat hij verworven heeft, wat dat voor ons vandaag en dag inhoudt, hoe we daarmee om moeten leven, hoe wij verder sterven moeten aan onszelf, hoe wij inderdaad het beter kunnen begrijpen wat daar verworven is aan het kruis, wat Jezus werkelijk betaald heeft. Dat is de bulk van het onderwijs wat daarna volgde. De genezingen waren elke keer een beeld van wat nog moest komen. Maar wat is nu de bedoeling van dit verhaal? Waarom die twee stappen? En als ik dit zo verklaard heb, deze tekst, de tekst verklaren, dan had ik daar heel praktische informatie bij kunnen geven. En nog weer meer dieper op in kunnen gaan. Maar ik vond het belangrijk om ook nog mijn tijd over te houden om uit te leggen. Waarom die twee stappen? Dit is de tekst waar ik naar ik weet naartoe gaat en zegt, zie je wel, genezing gebeurt in 2 of 3 fases. Het kan progressief zijn. Dat is de enige tekst in de Bijbel. Alle andere wonderen lijken, ogenschijnlijk, dat we kunnen zien, direct en onmiddellijk en volledig te zijn. En onomkeerbaar. Waarom wordt het nu in 2 stappen gedaan? Waarom is de genezing van deze blinde zo uniek? We hebben in de tekst niks gelezen. Voor degenen die in de Bijbelschool zitten, wat is dan een van de volgende stappen die je gaat doen? Als het niet in de tekst zit, dan zit je in de context. De context bepaalt. En ik denk, als je goed begrijpt waar we in de context zitten, dat dit uit te leggen is. Wat hebben we namelijk gezien, en ik neem u even mee in de context, ook voor de mensen die er misschien niet waren. De Heer Jezus heeft Galilea verlaten. Hij is in de boot met zijn discipelen, waar nu de bulk van het onderwijs naartoe zal gaan. En dat zullen wij ook merken in de komende maanden die de Heer ons nog geeft in de studie hiervan. En de Heer gaat vertellen over het zuurdeesem van Farizeeërs, van Herodes en van de Sadduceeërs. En wat waren de discipelen met hun gedachten? De discipelen waren met hun gedachten bij het brood. Ze waren blijven hangen van, oh, de Heer vermaant ons dat we geen brood bij ons hebben. Ja, dat was onze taak, we hebben daarin gefaald. Die is dat vergeten van ons, terwijl de Heer zegt van jullie missen dat helemaal. Heeft u Marcus open? Marcus 8, vers 17 en 18, zullen we die even lezen? Verstaat gij nog niet? Begrijpt gij niet? Hebt gij een verhard hart? Vers 18. Hebt gij ogen? En ziet gij niet? Langzaam, Matthäus vulde nog bij, toen weten we dat nog, dat ze nadien begrepen dat de Heer Jezus hen sprak over de leer van de Farizeeën, van het zuurdeesem. Dat langzaam maar zeker, als het ware, hun lamp aanging. Langzaam maar zeker begonnen zij te zien wie de Christus werkelijk was. Langzaam maar zeker komen zij op het punt van, ja, het is de Christus. Hun ogen worden geopend. Ze begonnen het te zien. Ga dus mee naar hoofdstuk 8, vers 29. Want dat zit er namelijk tussen. Het is als het ware, het zit tussen dat hele stuk van verblindheid. Weet je wat nog? De Farizeeërs die verblind zijn, de discipelen die verblind zijn. En dan de volgende stuk gaat ook nog weer over een stuk blindheid. Ja, ze zien, maar ze zien niet volledig. Ik heb sterk de indruk, en ik wil er niet dogmatisch over zijn, dat Marcus dit hier geplaatst heeft om één reden. En dat is de discipelen te laten zien, middels een wonder, wat zij nog nodig hebben. Marcus 8, vers 29. Want dit zit er direct achteraan. En hij vroeg hun, maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Petrus antwoordde en zeide, gij zij de Christus. En hij verbood hun nadrukkelijk met iemand hierover te spreken. En dan vers 31. Hier stappen wij op een nieuw continent. Hij begon hen te leren dat de Zoon des mensen veel moest lijden, verworpen moest worden door de oudsten, de overpriesters en schriftleerden, en gedood worden en na 3 dagen opstaan. Maar dan, hij sprak dit woord vrij uit. En Petrus begreep het volledig. Nein. Moeder niet. En Petrus nam hem terzijde en begon hem te bestraffen. Blader is door naar Marcus 9, vers 31 en 32. We zijn weer terug in Galilea, maar daar komen we nog. 9, 31. Hij onderwees zijn discipelen en zeide tot hen, de Zoon des mensen wordt overgeleverd in de handen der mensen. Ze zullen hem doden, ter dood brengen en na 3 dagen zal hij uit de dood opstaan. Doch zij begrepen dit woord niet. Durfden hem er niet naar te vragen. De discipelen zagen, maar zagen lang niet alles. Ze zagen de Christus, maar lijden aan een kruis. Sterven? Je komt toch je koninkrijk opzetten. Weten we dit? Terugwendelen naar koninkrijk preken. Marcus, sorry, Handelingen hoofdstuk 1, vers 6. Waar ze staan en zeggen, Heer, wanneer gaat u uw koninkrijk nu opzetten? En de Heer buigt zijn hoofd en denkt, zo. Ze zagen troebel. Ze zagen niet helder. Ze zagen de Christus, maar ze zagen niet het lijden. Ze wilden het lijden niet zien. Ga eens mee naar Marcus 10, vers 32, 34. Allemaal onderwijs naar de apostelen, naar de 12. Markus 10, vers 32. Ze waren onderweg, opgaande naar Jeruzalem. En hier zitten we in de laatste week van het leven van onze Heer. En Jezus ging wat? Voor hen uit. Ze waren verbaasd. En zij die volgden waren bevreesd. En wederom nam hij de 12 terzijde en begon met hen tot hen te spreken over hetgeen over hem zou komen. Zie, we gaan op naar Jeruzalem en de Zoon des mensen, ik, de Christus, zal overgeleverd worden aan de overpriesters, schriftgeleerden, zullen hem ter dood veroordelen. Ze zullen hem overleveren aan de heidenen. Ze zullen hem bespotten en bespuwen, hem geestelen, doden. Na 3 dagen zal hij opstaan. De discipelen wandelden in het licht en wandelen in het licht. Maar zien niet alles. Ze hebben een tweede aanraking van de Heer Jezus nodig. En als je de evangelie leest, de discipelen begonnen langzaam en zeker de Christus te zien. Maar het lijden en het sterven, wanneer begrepen ze dat pas? Na de uitstorting van de Heilige Geest. Toen hun ogen geopend werden en zij begrepen en zij de schrift begrepen en dat Jezus verloochend moest worden door een van zijn dierbare apostelen. En toen begrepen zij, door de leiding van de Heilige Geest, wat hier nog miste. Zie, de discipelen zagen, maar zagen niet scherp. Ze kregen niet alles in één keer te zien. Er waren fasen en daar werden ze ook zelf bij betrokken. Hoe vaak vraagt de Heer, ziet gij niet? Begrijpt gij nog niet? Ik kan hier niet dogmatisch over zijn, maar ik ben hier wel stellig over. Als ik dit in de context zie van Markus, waar als waar het Markus het tussengevoegd heeft als enige dit wonder in de schrift, om aan te tonen dat de blindheid opgeheven werd bij de discipelen, maar dat ze nog troebel zagen wie Christus werkelijk was. En dat dat hetgene was wat de Heer aan zijn discipelen wilde onderwijzen. Dit was niet publiekelijk. Dit was voor de 12. Dit was om hen te instrueren dat zij in deze geestelijke les, in dit beeld van die blinde die betrokken werd en troebel zag, naar helder zicht kwam. Dit is hetgeen wat er bij de apostelen nog stond te gebeuren. De dood van Christus. Het lijden, het sterven, de opstanding was voor hun niet te begrijpen. Daar zagen zij troebel. Petrus nam Jezus en bestrafte hem zelfs. Dat is, in mijn optiek, de basis waarom Markus het hier geplaatst heeft en de stappen erin gezet heeft. En eigenlijk is het voor ons allemaal, zo is het niet. Als je tot wedergeboren gekomen bent, en u bent dat vandaag, dan is dat niet het eindpunt, dat is het beginpunt. Maar als het ware God de lamp heeft aangedaan, klik, klik. En het gaat steeds feller schijnen als het gevoed wordt door het woord van God. Het woord gaat steeds helderder schijnen. We zien steeds meer als het ware. Je zou kunnen zeggen, de zon is op. En mits dat die op is, zijn er nog hoop schaduwplekken. Maar mits dat die dus helderder gaat, naar boven gaat en helder boven ons komt schijnen, dan zien wij alles. Dat is het christelijk leven. En uiteindelijk hebben we geen zon meer, want zijn we bij de zoon. En de zoon is het lamp. De lamp is het licht. En dan zien wij alles. Wat een heerlijk beeld. Vandaar ook dat ik u meeneem naar de context. Vandaar dat ik in het begin ook zei van, ik wil u ook meenemen in, je zou kunnen zeggen, in de finesse van hoe de cultuur is. Hoe Jezus als het ware naar een nieuw continent stapt, naar een nieuwe plaats in zijn bediening. Want daarin ligt ook vaak een oplossing voor, je zou kunnen zeggen, de textuele problemen die we zien. En wat een genade, dat de Heer in het beeld van deze genezing, een man die perfect ziet als hij naar huis gaat, een beeld geeft aan zijn discipelen en eigenlijk zegt, als woorden het niet kunnen vertellen, dan gaan de beelden spreken. Voor ons ook. Ik hoop dat uw lamp vandaag wat verder aangegaan is, als u de Heer kent. Dat u beter de tekst begrijpt waar we zijn, beter in de cultuur heeft in kunnen leven, in de verwondering over dat blinden kunnen zien. Zoiets hadden ze nog nooit gezien. Laat staan dat zondaren vergeving krijgen. Wat zeggen de discipelen uiteindelijk? Maar wie kan dan het koninkrijk binnengaan? Als het voor een kameel makkelijker is door het oog van een naald te gaan. Wie kan dan het koninkrijk binnenkomen? Wat zegt God? Wat bij mensen onmogelijk is. Is bij God mogelijk. En als u de Heer kent, dan bent u daar het levende bewijs van. De lamp is aangegaan. Zet u alles of alles in uw hart. Om de lamp verder aan te laten gaan. Doet u uw deel. Ziet u op. Zegt u aan de Heer, Heer, ik zie nog troebel. Maar laat mij beter zien. Want u alleen kunt het. De man kon niet zeggen, wacht even Heer, nu zal ik de rest van mijn zichtveld verbeteren. Nee, hij had de Heer nodig. Hulp van buitenaf, zo is het ook bij ons. En als u de Heer nog niet kent, als u nog in het duister wandelt. Er is maar één die de lamp bij u aan kan doen in geestelijk opzicht. Er is maar één die u levend kan maken. En dat is Christus alleen. Vlucht naar hem, ren naar hem, smeek om barmhartigheid. En ieder die komt en werkelijk zijn zonde beleid, brouw en inkeer toont en in geloof uitroept. Heer, u bent mijn verlosser. Zal verlost worden. Vandaag is de dag. Stel het niet uit. Kom tot hem. De verlosser van zondaren. Wat een genade. Heer, dank u voor deze tijd, dank u voor de rijke, onbegrensde diepte van uw woord, Heer. Al zouden wij ons hele leven, van het moment dat wij bewust uw woord kunnen lezen, 24 uur per dag, 7 dagen in de week, uw woord openen, daarin gaan studeren, zouden wij de diepte nooit bereiken. Het is onuitputtelijk, Heer. Het is zo'n ontelbare rijkdom, Heer, dat wij gewoon bij u komen en zeggen, Heer, we smeken dat u inderdaad ons als het ware onze ogen wil aanraken voor een tweede keer. Ja, wij wandelen in het licht, wij zijn verlost, wij behoren tot uw kinderen, maar Heer, wij willen meer van uw glorie zien, wij willen meer begrijpen van uw woord, we willen zien hoe de verbanden in uw woord allemaal aan elkaar gekoppeld zitten. We willen uitzien naar de verwachting dat u terugkomt, Heer, om uw koninkrijk op aarde terug te zetten. Heer, wij als gemeente zijn de enigen die werkelijk een beeld mogen hebben, ook van de plaats van Israël erin, Heer. En daar willen we ook voor bidden, Heer, als net ook mijn vader bad, Heer, dat wij een beeld mogen hebben van Israël. Dat wij kunnen zeggen van, Heer, u heeft onze ogen geopend. Wij weten wat er gaat komen, in grote lijnen. En dat is genoeg voor de toekomst, Heer. En als u in uw grootheid ons meer laat zien uit uw woord en uit uw goedheid ook meer laat zien vanuit uw woord hoe dat verder ingevuld wordt, Heer, dan smeken we daarom, wilt u dat doen? Niet om onze kennis op te blazen, Heer. Kennis maakt trots. Maar de kennis die wij opdoen, Heer, dat die ons mag buigen voor het woord, geschreven woord en voor het levend woord. O, dat wij in gehoorzaamheid wandelen naar de kennis die u ons toevertrouwt. Leer ons dat, Heer. Dank u voor dit wonder dat uw barmhartigheid er zo te zien is. Dat u een God bent die geeft en geeft. En we kunnen alleen maar zeggen, u heeft ons als gemeente, als individu al zoveel gegeven. Dat we alleen maar kunnen zeggen, dank u. Duizendmaal dank. Eeuwige dank, Heer. Amen.